We gaan vanavond nog weer even bezig zijn met dat stukje waar we de vorige keer halverwege in zijn blijven steken. Titus 2 vers 1 tot en met 10. En het is goed om het nog een keer te lezen met elkaar, dan kunnen we dat weer een beetje herinneren waar het over ging. Van mij mag het. Geen probleem. Titus 2 vers 1, daar staat: maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond, in het geloof, de liefde en de volharding. Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben. Bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd worden. Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles. Houd hun in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstig van ons hebben te zeggen. De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen om de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad te strekken. Tot zover dit stukje, waar we de vorige keer tot en met vers 5 gekomen zijn. Eventjes kort nog de samenvatting van de vorige keren. We hebben hier Titus, die door Paulus hier op Kreta achtergelaten wordt, om dat waar Paulus mee begonnen is, om dat af te maken. Om in de gemeente orde te brengen, om in de gemeente ook de lijn te brengen van de genade van de Heer Jezus Christus. En Titus die schijnt daar toch een hele goede werkkracht of een goede medewerker van Paulus geweest te zijn. Hij was in staat om de boel in de Korinthe gemeente op orde te brengen. Dat was een hele moeilijke gemeente. En in de tweede Korinthebrief lees je dat Titus met goede berichten kwam, dat alles in orde gebracht was. Nou, hier zien we dat Titus in Kreta is gekomen om daar die gemeenten, we hebben dat de vorige keer gezien, dat er in alle plaatsen, op alle plaatsen oudsten aangesteld moeten worden, zoals het in vers 5 staat van het eerste hoofdstuk. En we hebben gezien dat daar letterlijk staat van stad tot stad oudsten aanstellen. En er waren nog wel heel wat steden daar op Kreta. Om orde te brengen in de gemeente. En dan zien we eigenlijk hetzelfde weer terugkomen vanuit de scheppingsorde van God. Als God schept, dan zien we toch dat God een bepaalde scheppingsorde erin legt. En dat ligt ook in het gezin. Er is een bepaalde scheppingsorde tussen man, vrouw, vader, moeder, kinderen. Dat is een bepaalde scheppingsorde die God zo bedacht heeft. En ik denk als, en dat is heel mooi om te zien, dat een gezin, en je leest verschillende keren dat er in de Bijbel wel gesproken wordt over de gemeente bij u aan huis. Nou, de gemeente bij u aan huis, dat is niet alleen, wordt er een huisgemeente mee bedoeld. Maar dat betekent ook de gelovigen die bij jou in huis wonen. De gemeente bij u aan huis. En elk gezin mag ook een soort weerslag zijn van de kerk. Dat heeft heel veel met elkaar te maken, heel veel overeenkomsten. Nou, hier in dit stukje hebben we te maken met oude mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen en jonge mannen en met slaven. En elke categorie, om maar zo te zeggen, heeft weer een andere positie in de gemeente. En we hebben de vorige keer ook gezien dat oude mannen, daar wordt niet mee bedoeld van die oude mannetjes die achter een rollatortje eigenlijk helemaal aan het einde van hun leven zijn. Maar als hier staat oude mannen, dan heeft het hier te maken met volwassen mannen die wijs zijn, die waar je ontzag voor mag hebben. Dat wordt hier eigenlijk bedoeld met oude mannen. Geestelijke volwassenheid. Je hebt een heel mooi voorbeeld van, bijvoorbeeld, laat het maar even lezen in 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13, daar staat 1 Korinthe 13 vers 11. Daar zegt Paulus, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. En hier zien we dus dat Paulus spreekt van de volwassenheid, hè, dat je een man geworden bent. Nou, en het is juist zo dat ook in een gezin het juist de taak is van een man om structuur te brengen, om rust te brengen in een gezin. En dat is heel belangrijk, dat je als man dat ook wilt doen. En dat is ook belangrijk dat oude mannen gezagsdragers mogen zijn in de gemeente en met name die rust en die structuur in de gemeente brengen. Oude wijze, dus oude, geestelijk volwassen mannen. Nou, dan wordt hier van hen gevraagd, van deze oude mannen, om waardig te zijn. Bezadigd. Kent u nog een ander woord voor bezadigd? Wat we vorige keer ook even genoemd hebben. Betekent dat je een beetje bezadigd bent, zo van je voetjes op de tafel en we weten het allemaal wel. Wat bedoelt Paulus met het woordje bezadigd ook alweer? Wat zeg je? Kuis? Ja, dat wordt straks gebruikt voor vrouwen. Rein, hè? Niet met alles heen en weer gaan, hè? Inderdaad, een andere vertaling heeft hier het woordje evenwichtig. Bezadigd, evenwichtig, niet heel snel daar achteraan rennen en dan weer heel snel daar achteraan rennen. Maar gewoon evenwichtig, hè? Wat zeg je? Ingetogen. Ja, inderdaad. Ja, heb ik ook gezegd. Klopt. Goed onthouden. Goed onthouden. Ja, heel mooi. Ja. Nou, waardig, bezadigd en gezond. En daar hebben ze alle drie weer, hè, zoals we dat heel vaak tegenkomen. Daar staat gezond in geloof, liefde en, daar staat hier, volharding. Nou, Paulus noemt het op een andere manier in 1 Korinthe 13, geloof, hoop en liefde. Dat er een gezonde verhouding is tussen geloof, hoop en liefde. Dat we niet alleen maar bezig zijn met allerlei tekenen die gebeuren en alleen maar omhoog kijken van de Jezus die komt en vergeten de mensen die hier om ons heen zijn, hè? He, ik kom ze wel eens tegen, die zijn zo vol van de wederkomst van Jezus dat ze eigenlijk alleen maar daarmee bezig zijn en vergeten dat er nog een heleboel mensen om hen heen zijn die het evangelie moeten horen. Dus gezond betekent een goede verhouding tussen je geloofsleven, je liefde voor anderen en ook het uitkijken naar de komst van Jezus, hè? Geloof, hoop en liefde. Nou, kom je daar vandaan bij de oudere vrouwen, en dat zijn dus ook weer niet die hele oude omaatjes, maar dat zijn die volwassen vrouwen die waarschijnlijk niet meer de zorg hebben voor hun gezin, de zorg hebben voor hun kinderen, maar ook hun tijd ook aan andere dingen kunnen besteden. En dan zie je toch dat, ja, misschien heeft u dat gelezen, maar hoe vat Paulus de roeping van deze oudere vrouwen samen in één woord? Wie zou dat hieruit kunnen halen? Wat is de kern van hun taak? Priesterlijk, hè? Ja, daar staat hier het woordje priesterlijk. En priesterlijk juist naar jongere vrouwen toe, hè? Jullie kunnen vanuit jouw ervaring, vanuit de dingen die jullie meegemaakt hebben in je leven, de wijsheid doorgeven aan de volgende generatie, aan de jonge moedertjes die er zijn. En jullie kunnen hen vertellen. En natuurlijk zal het niet altijd in dank afgenomen worden of aanvaard worden, maar toch is het wel heel belangrijk dat je op die manier je priesterlijke taak ook vervult als vrouwen die wat op leeftijd gekomen zijn en vanuit hun ervaring kunnen doorgeven wat je zelf meegemaakt hebt. U weet nog dat ik voor het woordje kwaadsprekend, hè, dat staat in vers 3, niet kwaadsprekend, dat daar in het Grieks het woordje staat diabolos, hè, kwaadspreker. En dat is eigenlijk dezelfde naam als die voor Satan gebruikt wordt, de lasteraar, hè, de kwaadspreker. En kwaadspreken wordt door God altijd zeer sterk gestraft. Kent u een voorbeeld uit de Bijbel waarin kwaadspreken heel streng gestraft wordt in de Bijbel? Mirjam en Mozes, hè, die over Mozes begonnen kwaad te spreken, hè, over een vrouw, een Ethiopische vrouw. En dat heeft God hen zo kwalijk genomen dat Mirjam, die werd zelfs melaats, hè? Daar moet je je nooit aan overgeven, aan kwaadsprekerij. Want dat wordt puur ingefluisterd door de duivel. Ja. Er was nog iemand die een voorbeeld had van kwaadsprekerij?
Nou ja, Michal, die maakte haar man dadelijk belachelijk.
Ja, de vrouw van David. Ja. Ja, de dochter van Saul, ja. Die maakte David belachelijk, Michal, ja. Ja. Goed. Toen kwamen we vanuit de oude mannen en de oude vrouwen bij de jonge vrouwen. En dat is de enige keer, want dit stukje over vaders, moeders, zonen, dochters, kinderen, slaven, dat vind je in de Colossensebrief, dat vind je in de Petersbrief, dat vind je in de Efezebrief, waar Paulus en Petrus deze groepen apart aanspreekt. En als het over de mannen gaat, dan is het altijd als eerste: mannen, hebt uw vrouw lief. En hier is nou precies andersom. Dat wordt nergens gezegd in die andere brieven, maar hier wel. Hier is het juist andersom, dat jonge vrouwen opgewekt worden om hun man lief te hebben. Nou kan ik me dat best wel voorstellen, want mannen zijn niet altijd zo om lief te hebben. Ze zijn soms wel eens een beetje eigenaardig en soms een beetje eigenwijs. Maar uw man lief hebben. Letterlijk staat hier dat jonge zusters opgeroepen worden om, weet u het nog, manlievend en kindlievend te zijn. Dat is hun hele belangrijke roeping. En met andere woorden, jouw eerste roeping ligt in het gezin. Zo heeft God het vanuit de scheppingsorde gelegd in het gezin. Jouw eerste roeping ligt in het gezin. En dan zou het kunnen zijn dat je hier in deze wereld een vreemdeling aan het worden bent. Want in de wereld, in de maatschappij om ons heen, is het juist de bedoeling dat moeders uit de gezinnen geroofd worden en op het arbeidsterrein terechtkomen. En waardoor het hele gezinsleven aan derden overgelaten wordt. Maar hier zie je heel duidelijk dat Paulus tegen Titus zegt: jonge vrouwen moet je opwekken om hun roeping in de eerste plaats te zien in het gezin. Man en kind liefhebbende. Ja, en dan staat er ook, en ik weet niet of je dat nog weet, dat hier staat in vers 5, huishoudelijk. Ja, maar ik ben helemaal niet zo huishoudelijk. Nou, toen hebben we gezegd, dan moet je over dat woordje huishoudelijk dat laatste hoofdstuk in Spreuken lezen over de degelijke huisvrouw. En als je dat hoofdstuk over de degelijke huisvrouw leest, dan zie je echt niet een vrouw die alleen maar achter het aanrecht staat. Maar dan zie je een vrouw die een heel gezin draaiende houdt. En die zelfs akkers verwerft. En kleden die ze gemaakt heeft verkoopt. Een handeltje begint. Dus het is als het ware een vrouw die de spil is in het hele huishouden. En dat is eigenlijk heel mooi dat je daartoe ook geroepen bent. Hè, in de Bijbel. Nou, dan komen we dus bij die jonge mannen. Van die jonge mannen, dan staat er ook dat zij ook weer gevraagd wordt, aan hen gevraagd wordt om bezadigd te zijn in alles. Nou, dat valt niet mee voor jonge mannen, hè, die zo ambitieus zijn. En natuurlijk is dat wel goed, maar ook hier wordt weer gebruikt datzelfde woordje evenwichtig en ingetogen. En dat wordt van jonge mannen gevraagd. Nou, dan staat er dat de Heer tegen Titus zegt, dan wordt Titus gevraagd om voor deze jonge mannen een voorbeeld te zijn. Letterlijk staat er het woordje typos, een type die je na kan volgen, een voorbeeld voor jonge mannen. Nou, in welke zin? Nou, dan staat er in goede werken, daar begint het mee. Een voorbeeld in goede werken. En dan wordt een heel mooi woordje gebruikt. En in de zuiverheid in de leer. Dat woordje zuiverheid in de leer, daar wordt letterlijk gebruikt het woordje de onvervalste leer. De reine, onvervalste leer. Nou, dat woordje onvervalst, dat komt zo heel mooi terug in 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2, daar. Petrus 2, daar staat in vers 1, leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, daar heb je dat woord weer, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, en dan heb je het, onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen. En dan heb je weer dat precies hetzelfde woordje, onvervalst, de reine leer van het woord van God. Weet je, het is zo makkelijk en soms zo verleidelijk om er iets aan toe te voegen. Klein beetje toevoegen aan het woord van God, hè? Of er iets van af te halen wat misschien niet zo makkelijk overkomt bij de mensen in de gemeente. Hè? Dat is soms ook heel verleidelijk, hè? Om te zeggen, nou laten we het woord van God een klein beetje aanpassen. Zodat het misschien wat lekkerder smaakt, hè? En wat makkelijker inglijdt. Nou, die verleiding is er. En Titus, de Heer, of Paulus zegt tegen Titus: Titus, zorg ervoor dat je die zuiverheid in de leer bewaart. Ja, ook al is het niet altijd even aantrekkelijk, misschien. Die zuiverheid in de leer. En dan wordt ook weer dat woordje gebruikt, en waardigheid. Waardigheid in de verkondiging, in het brengen van het woord van God. Weet je, waardigheid in dit gedeelte, weet je, het is natuurlijk heel verleidelijk om in je prediking een beetje popiopie te zijn, hè? Een beetje populair te zijn, hè? Van, oh, dat zullen ze wel leuk vinden. Een grapjas te zijn, gevat te zijn. En dat zie je ook steeds meer in de verkondiging van het woord, dat mensen zeggen, nou, een beetje leuke grapjes maken. En natuurlijk mag je best wel eens een keertje een leuk grapje maken, maar als je prediking uit niets anders bestaat dan uit leuke grapjes maken, ik denk dat je niet op een waardige manier bezig bent. Ik heb trouwens niet gevonden in de Bijbel dat de Heer Jezus ooit in zijn verkondiging een grapje maakt of zo. Het was volle ernst, vol erbovenop. Het was niet zomaar van, nou, laten we maar eens een leuke populaire boodschap te brengen, maar het was grote ernst voor de Heer Jezus. En nou, de laatste tijd zie je nog wel eens dat mensen daar ook heel graag mee bezig zijn. Ik vond daarover een tekst uit 2 Korinthe 4 vers 5. 2 Korinthe 4 vers 5, waar staat. Het was heel toevallig dat zondagavond waren er twee mensen uit Haaksbergen in de dienst. Die zeiden, weet je, we hebben in onze diensten zelf in Haaksbergen de laatste tijd zoveel leuke zondagsschoolverhaaltjes en grappige verhaaltjes gehoord. En we dachten, we gaan toch maar eens eventjes hier naar de dienst. En ze zeggen, nou, dit was weer stevige kost. Dit was waardige kost. Hè? Zo kan het gebeuren. Dus dat je eigenlijk onder een prediking komt wat leuk is. En wat onderhoudend is. Wat heel makkelijk is misschien. Maar ja, is het waardig? Nou, hier staat van in 2 Korinthe 5 vers 5. Want wij prediken niet onszelf. 2 Korinthe 4 vers 5. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Dus het gaat niet om onszelf, het gaat niet om een of andere leuke verhaaltjes of zo, maar het gaat om Christus en niet om onszelf. En dat heeft dus te maken met wat Paulus dan ook zegt, met een gezonde prediking, zoals hij hier dat heel duidelijk zegt aan het eind. Zuiver in de leer, waardig in de leer en een gezonde prediking waarop niets valt op aan te merken. Een gezonde prediking. Ik moest denken aan een gezonde prediking. U kent waarschijnlijk wel, een tijdje geleden heeft broeder Bert Boer over die Tempelbeek gesproken, die vanuit Jeruzalem naar de Dode Zee stroomt. En dan staat er, en overal waar dat water komt, wordt alles gezond. Ja? Nou, daar hebben we net over gezongen, het laatste lied, hè? Dat het evangelie is gezondmakend, hè? Een gezonde prediking. Goed. Tot slot. Dan wordt er geschreven over de slaven. Als hier nou staat in vers 9 en 10 de slaven, kunnen we dan zeggen, oké, we zijn nu in Nederland, tenminste dat hoop ik, nog niet zo lang geleden is er een heel geval geweest in het noorden van Twente over een jongen die als slaaf gebruikt is, jarenlang, wat al verborgen gebleven is, maar goed. Hier wordt gesproken over slaven. Kunnen we dan zeggen, oké, dat stukje kunnen we overslaan? Of heeft dit stukje ook nog te maken met de tijd waar wij in leven? En hoe moeten we dan dat woordje slaven vertalen naar onze tijd? Wat denkt u? Werknemers. Wat zegt u? Dat kan ook, slaaf zijn van een gewoonte of van een zonde, slavernij.
Wie is dan die meester?
Wat zeg je?
Wie is dan die meester?
Ja. Nee, hier gaat het dan met name over werknemers. Ja?
Medewerkers.
Medewerkers, ja, ja. Wat mij trouwens opviel, dat is dat, heb ik pas gelezen, dat er in de tijd van het Romeinse Wereldrijk, waarin de Bijbel, het Nieuwe Testament ook geschreven is, in die tijd waren er meer slaven in het Romeinse Wereldrijk dan vrije mensen. Slavernij was iets wat heel veelvuldig daarvoor kwam in het Romeinse Wereldrijk. Dus je had eigenlijk dagelijks te maken met slaven en vrijen. Vandaar dat er in de Bijbel regelmatig in het Nieuwe Testament gesproken wordt over slaven en vrijen. Wat trouwens wel heel mooi is, dat is dat je leest dat Paulus zich verschillende keren noemt een doulos, een slaaf, een dienstknecht van Jezus Christus. Volkomen hem toegewijd. En wat ik pas las, er staat dat de heer Jezus, die wordt in het boek Jesaja 4 keer aangekondigd, het lijden van de heer Jezus. Hè? En weet u hoe de heer Jezus daar genoemd wordt? Het lijden van de knecht des Heren. Jezus was de knecht, de slaaf, de dienstknecht van de Heren. En ja, dan worden wij natuurlijk ook opgeroepen van in hoeverre willen wij knecht zijn? Willen wij slaaf zijn? Nou, hier wordt gesproken over onze houding, onze werkhouding. En er zijn er drie kernwoorden die hier naar boven komen. Dat is dienstbaar, dat is het eerste. Gewillig dus, hè, dienstbaar. Het tweede is gehoorzaam. En het derde is trouw. Dat zijn drie woorden die hier naar voren komen. En als je dan denkt aan dat hier staat dat, dat dit tot sieraad strekt van je geloofsleven. Dat je in je werk een soort sieraad kunt zijn van je geloof. Dat je als het ware je geloof kunt sieren door de manier waarop jij op je werk aan het werk bent. Dat is een sieraad. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Jozef, die als slaaf bij Potifar kwam. Onterecht. En dat Jozef zo trouw was in alles wat hem toevertrouwd werd, dat al gauw bleek van, je kan alles aan Jozef overlaten, want hij doet het. Wat een werkhouding, hè? En wat een gehoorzaamheid. En wat een toewijding. Weet je, ik vraag me altijd af, hè, dat toen Jozef weer in de gevangenis terechtkwam, hè, en toen Jozef op een gegeven moment onderkoning geworden is, zou hij nog eens een keertje een onderhoud gehad hebben met Potifar? Dat weet je niet, hè? Maar Potifar was in dienst van de koning. Ik denk haast wel zeker dat ze elkaar nog weer eens een keertje ontmoet hebben. En dat Jozef wel het een en ander uitgelegd heeft. Hoe dat dan met die vrouw, met Potifar afgelopen is, weet ik niet. Maar in ieder geval, ja, het laat eigenlijk zien wie Jozef was en hoe God dat zegende. En van de Jezus lezen we, misschien dat is de laatste tekst dan in Johannes 8 vers 29. In Johannes 8 vers 29, daar staat, over de Jezus ten opzichte van zijn vader. De Jezus waarvan we lezen, hij was zijn aardse ouders, gehoorzaam, onderdanig, maar ook zijn hemelse vader. En dan staat er in vers 29, en die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft me niet alleen gelaten, want, daar komt het, ik doe altijd wat hem behaagt. Wat een mooie getuigenis, hè, van Jezus. Ik doe altijd niet wat mensen behagen, maar wat hem behaagt. En dat was het grote getuigenis van de Heer Jezus, dat hij als dienstknecht het voorbeeld gaf voor al die slaven om dienstbaar, gehoorzaam, maar ook trouw te zijn. Goed, tot zover vanavond.